Gemeente, ik deel u het volgende mee. Aanstaande dinsdagavond zal er door de Heere wil ledenvergadering worden gehouden om 19:30. En op die vergadering wordt onder andere ook gestemd uit een tweetal voor diaken. Het tweetal bestaat uit de broeders Geurtsen en Heistek. Aanstaande woensdag zal er, zo de Heere wil, biddag voor gewas en arbeid worden gehouden. Met ingang van aanstaande zondagmorgen vangt de morgendienst weer aan om 9:30. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan dominee Heerma van Soest. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 145 en daarvan de versen 5 en 6. 145, vers 5 en 6. luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de Psalmen, Psalm 145, de 145ste psalm, en na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 99. Psalm 99, het eerste vers: God de Heer regeert. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht van uw vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de gedachtenis van de grootheid uwer goedheid overvloedig uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij alle die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Gemeente, we slaan ook vanmorgen weer onze Heidelbergse catechismus op en we lezen daaruit zondag 10, vraag en antwoord 27. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de Almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. We willen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord en dan willen we in onze voorbeden gedenken aan broeder Verwers van de Stenenweg, die vrijdagavond in ernstige situatie in het ziekenhuis is opgenomen. En dankzegging willen we doen voor broeder Peekstok, die na een aantal maanden van ziekte weer in de kerk mag zijn. Heren, u hebt ons in dit morgenuur nog willen samenbrengen rondom uw woord en getuigenis. En gij hebt ons daartoe de gelegenheid gegeven. Wij mogen nog zijn in het land der levenden. We mogen nog delen in een betrekkelijke gezondheid, waardoor we in staat zijn om ook naar uw huis te gaan en daar uw woord te beluisteren. Er zijn er zoveel, heren, die dit niet kunnen doen. Er zijn er die ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet meer ter kerk kunnen gaan. Er zijn er ook die vanwege de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan niet meer naar de kerk kunnen. Ach, en er zijn er ook die er de vorige week nog waren, die nog de vorige week in het land der levenden verkeerden, maar die nu niet meer zijn. Die de weg van alle vlees gegaan zijn, die de dood zijn ingegaan, voor wie het voor eeuwig beslist is. Heren, doe ons toch zien wat een voorrecht het is dat wij nog onder uw woord mogen verkeren en dat gij ons nog doet horen de boodschap van uw genade. Laten we er van overtuigd en van doordrongen zijn, heren, dat het uw goedertierenheid en uw langmoedigheid is, dat wij nog gespaard zijn en dat wij hier nog mogen komen. Dat is niet om iets wat wij gedaan hebben of verdiend hebben, dat is uitsluitend te danken aan uw langmoedigheid, aan de grootheid van uw goedheid, aan uw barmhartigheid en aan uw trouw. Heren, het ligt niet aan ons, het is niet om ons. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. We hebben gezondigd. We zijn van uw wegen afgeweken. We zijn gegaan op eigen gekozen paden. We hebben gedaan, heren, datgene wat niet naar uw heilige wil en naar uw heilig recht is. In vele opzichten hebben wij tegen u, de Allerhoogste Majesteit, een goedoend God gezondigd. En daarom, heren, als u ons zou vergelden naar wat wij waardig zijn, als u ons zou geven wat we verdiend hebben, onze plaats zou niet meer hier zijn. Nee, wij zouden niet meer delen in de voorrechten waarin we nu nog mogen delen. Ge zoudt ze ons allen afnemen. Ge zoudt ons ook het leven kunnen benemen. Ge zoudt ons uw woord ontnemen kunnen. En heren, wat zouden we dan over hebben? Als wij dan in onze zonde en in onze ongerechtigheid voor uw rechterstoel moeten verschijnen, om daar rekenschap af te leggen, zoals dat eenmaal gebeuren zal met een ieder mens. En als wij daar dan moeten bekomen, heren, zonder bedekking van onze schuld. Als we door u zullen worden aangeklaagd en beschuldigd, en als uw wet ons zal beschuldigen, dan kan alleen een ernstig vonnis ons deel zijn, dan zullen wij door u moeten worden verwezen. naar die plaats, de buitenste duisternis, waarvan gij zelf zegt, o Heere Jezus, daar zal wening zijn en knersing der tanden. O Heere, wij bidden van u, bind het op ons hart, dat als wij nog voor eigen rekening staan, en als wij nog niet kennen die bedekking in het gericht, die bedekking van onze schuld door het bloed van de Heere Jezus Christus, bind het op ons hart, Heere, dat wij op reis zijn naar een verschrikkelijke toekomst, opdat wij nu nog zullen leren tot u te vluchten. Ja, die genade die gij ons nog voorstelt en aanbiedt, nodig te krijgen, opdat wij leren vluchten tot die stad des behouds, tot u, Heere Jezus Christus, dat wij leren vluchten tot u, opdat wij mogen schuilen achter uw bloed en daar behoudenis en vergeving mogen verkrijgen. Wij bidden, Heere, laat dat mede ook de vrucht van de prediking van het woord zijn. Gij laat toch uw woord verkondigen, onder andere ook met de bedoeling dat daardoor zondaren tot bekering zouden komen. Niet dat de prediking dat op zichzelf zou kunnen bewerken, maar de prediking van uw woord, gepaard met de werking van uw Heilige Geest. Dat is het middel toch in uw hand geweest om uw gemeente te vergaderen. En dat is ook vandaag nog het middel waardoor gij zondaren tot u bekeert. Heere, laat dan uw geest in ons midden mogen zijn. En laat uw geest uw woord ook gebruiken om ogen die nog gesloten zijn te openen en harten die nog verhard zijn te verbreken. Opdat er een vragen naar u mag komen en een terugkeer tot u. Ja, opdat zo ook in de weg van de prediking van uw woord uw gemeente mag worden uitgebreid. Heere, wij bidden u dat gij zo ook in ons midden wilt gedenken aan alle die u niet kennen. Niet alleen in ons midden trouwens, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Wilt gij zondaren tot u trekken, onwederstandelijk, en wilt gij ze zo uit de duisternis overbrengen in uw licht? Maar wilt gij uw woord niet alleen zegenen voor zulken, wilt gij uw woord ook gebruiken tot onderwijs van hen die u aanvankelijk hebben mogen leren kennen? Er is zeker reden om uw naam te danken, Heere, als gij genade verheerlijkt hebt in het leven van een onwaardig mensenkind. En als gij zijn of haar ogen hebt willen openen, en als gij door uw geest hebt willen werken, zaligmakend, daar is reden tot dankbaarheid en tot verheuging. Maar, Heere, ook in het leven van mensen die van u genade hebben ontvangen, is nog zoveel dat ze moeten leren. Er zijn nog zoveel dingen waarin ze duister, die duister zijn en waarin ze geen inzicht hebben. Zoveel dingen uit uw woord en uit uw getuigenis die nog door uw geest moeten worden verklaard en toegepast. Wij bidden u dat gij in hun leven dan ook voort wilt gaan en ook daartoe de prediking van het evangelie wilt gebruiken. Als we vanmorgen met elkaar willen gaan horen wat we bedoelen als we belijden te geloven in de voorzienigheid Gods. En als wij zullen pogen op om uit uw woord te verstaan wat dat inhoudt, wilt gij dan ook de overdenking van dat deel van uw woord en waarheid gebruiken tot zegen in het midden der gemeente. Heere, wilt gij ons genade geven om niet meer te willen weten dan wat gij in dit opzicht openbaart, maar om dan ook uit uw openbaring de nodige troost en ondersteuning te ontvangen. Wilt gij uw zegen geven over de verkondiging van uw woord en wilt gij het wel maken door zelf in ons midden te zijn, opdat zo de tijd die we nog van u mogen ontvangen ook gebruikt mag worden. Ach, wij moeten het u bekennen, Heere, bij al de zonden en bij de vele overtredingen die we begaan hebben, hebben we ook nog het kwaad gevoegd dat we zo menigmaal de tijd, de kostbare tijd, de tijd der genade die gij ons geeft, vermorst hebben. dat we die besteed hebben met het najagen van ijdelheden en met het doen van dingen die geen waarde voor de eeuwigheid hebben en die ook niet bij onze roeping op deze aarde behoren. Heere, wij bidden u, wil ons leren om de tijd uit te kopen en om de gelegenheden die gij ons schenkt te gebruiken en om ze niet voorbij te laten gaan. Zegen ons met uw gunst en met uw gemeenschap en zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij ook op deze dag de verkondiging van uw evangelie tot rijke zegen stellen overal waar dat woord wordt uitgedragen. Laat het gebeuren mogen, Heere, in diepe gebondenheid aan u en in afhankelijkheid van u. Laat het ook gebeuren in getrouwheid, opdat de verkondiging van uw woord ook waarlijk naar de mening van uw Heilige Geest mag zijn. Zegen alle die hier niet konden komen. Wij dragen onze zieken aan u op. We denken bijzonder aan die broeder die deze afgelopen week in ernstige toestand in het ziekenhuis moest worden opgenomen en die daar behandeld wordt. Heren, het is op het ogenblik nog niet te zeggen hoe het met hem gaan zal, trouwens, wat weten wij. Maar wij bidden van u dat gij hem voor uw rekening wilt nemen en dat gij hem gedenken wilt naar lichaam en ziel. Dat gij met zijn lichamelijks bestaan, maar ook met zijn geest wilt wezen. En dat u het alles nog wel wilt maken. Dat u nog een keer ten goede wilt geven. Ja, dat gij bovenal ook deze weg nog wilt gebruiken om hem op u de Heere te richten. En om hem tot aan u de Heere te verbinden. Wilt gij deze weg gebruiken, Heere, om hem werkzaam te doen zijn met de belangen van zijn onsterfelijke ziel. En al kan hij dan op het ogenblik niet spreken met mensen, laat toch zijn gebed op mogen gaan tot u, tot de troon uwer genade. En wilt gij hem een horend en een verhorend God zijn. Wij bidden, Heere, dat gij hem en alle andere zieken, waarvan er inderdaad anderen ook zijn die in ernstige toestand in het ziekenhuis verkeren, voor uw rekening wilt nemen. Wij mogen u ook erkennen voor het feit dat onze broeder Peekstok na die maanden waarin hij niet naar de kerk kon gaan, vanmorgen toch weer met de gemeente mocht opgaan. U hebt hem dat voorrecht willen schenken. U hebt hem in de periode die voorbij is, die toch ook in menig opzicht een weg van beproeving voor hem meebracht, nog willen sparen. Nu mag hij zoverre hersteld zijn dat hij persoonlijk weer in uw huis mag zijn. Zegen uw woord voor hem en wil hem verder gedenken en nabij zijn. En maak het wel, opdat ook zijn ziel zich in u de Heere mag leren verblijden. En opdat hij u alle eer mag geven voor weldaden aan hem bewezen. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. Er is niets wat zelfstandig en onafhankelijk kan bestaan. En zeker in uw kerk en in uw koninkrijk ziet alles op u. Het blijft alles op u wachten. Gedenk gij ons dan in uw ontferming en doe het om Jezus wil alleen. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 104 en daarvan het 7e en het 14e vers. Psalm 104, vers 7. Het is God wiens hand de bergen water schenkt. En vers 14, wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u. Wij beleiden in onze apostolische geloofsbelijdenis en daar geeft onze catechismus dus een uitvoerige verklaring van dat God schepper is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Maar als wij dan beleiden dat God schepper is, dan houdt dat niet alleen maar in volgens onze catechismus en volgens het woord des Heren dat hij in den beginne hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht. Dat is zeker het eerste wat we voor de aandacht krijgen als wij het over Gods scheppingswerk hebben. Maar onlosmakelijk aan dat scheppingswerk van de Heren is verbonden het onderhouden van het geschapene. God heeft de wereld en alles wat erin is niet het aanzijn gegeven, opdat het dan zelfstandig en onafhankelijk van hem zou kunnen voortbestaan. Nee, God heeft zijn schepping zo geschapen dat al zijn schepselen van ogenblik tot ogenblik van hun schepper afhankelijk blijven en op hem aangewezen zijn. En dat ze zonder zijn voortdurende zorg niet kunnen bestaan, niet kunnen leven. Maar als God dan zijn schepselen zo afhankelijk gemaakt heeft, dat ze zonder hem niets kunnen, dat ze zonder hem ook niet voortbestaan kunnen, zorgt God dan inderdaad ook voor zijn schepping? Blijft hij de werken zijner handen dan gedenken? Ja. God is niet alleen de schepper, maar hij is ook de onderhouder. Hij heeft, zo hebben we in zondag 9 al gelezen, ik heb er toen geen aandacht aan geschonken, opzettelijk niet, omdat dat onderwerp nu juist in zondag 10 aan de orde komt, maar in zondag 9 hebben we al gelezen dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Wel nu over die onderhouding door de Heere, over die regering door de Heere spreekt de 10e zondag van onze catechismus afzonderlijk. En de vraag die dan eerst aan de orde gesteld is, dat is de vraag, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En als we het antwoord dan lezen, dan vinden wij die twee elementen terugkeren die zondag 9 al heeft aangewezen. De twee elementen waaruit de voorzienigheid bestaat, dat zijn de onderhouding en de regering van al het geschapene. En om die twee woorden heen is dan dat hele antwoord 27 gebouwd. Daar wordt dus ook gezegd wat dat dan inhoudt, hoe de Heere dat doet, wat daarvoor nodig is, hoe kan God onderhouden. Wel, daarvoor heeft hij nodig een kracht, een alomtegenwoordige en een almachtige kracht. En als het dan zo is dat de Heere door die kracht alle dingen onderhoudt en ook regeert en bestuurt, wat houdt dat dan in? Wat bedoelt u dan concreet met alle dingen? Wel, inderdaad, alle dingen, dat zijn alle dingen, daar is niets uitgezonderd. Daar hoort dan bij, en dan somt onze catechismus op, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en krankheid, en nog zoveel dingen meer. Dat hoort er allemaal bij, dat komt allemaal van God. Van een harde God, van een God die in onbewogenheid zomaar willekeurig met zijn schepselen handelt en zeer willekeurig dan is voorspoed en dan is tegenspoed zendt. Nee, de catechismus waakt ervoor dat we zo'n godsbeeld zouden krijgen. Ook als het over de voorzienigheid Gods gaat, gaat het over het vaderschap Gods. Zondag 9 en zondag 10 horen bij elkaar. En als we belijden te geloven in de voorzienigheid Gods, dan belijden we die voorzienigheid als een daad van God de Vader. als een werk waarin hij zich ook als een vader doet kennen. Vandaar dat onze catechismus zegt dat al die dingen, ze komen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand. Wel nu, zo staat het dan in antwoord 27. We zullen met elkaar gaan zien wat dat antwoord betekent. Eerst deze opmerking. Wij geloven in de voorzienigheid Gods. We geloven daarin omdat de Heere ons daarin voorgaat in zijn woord. Alhoewel, we moeten zeggen dat het woord voorzienigheid geen woord is dat we uit de Bijbel hebben gehaald. Zoals wij het gebruiken, staat het nergens in het woord van God. Voor sommige mensen is dat al genoeg reden om te zeggen, dan geloof ik ook niet in de voorzienigheid. Ik zou het alleen geloven als de Bijbel dat woord gebruikt. Dan zou ik ermee instemmen, maar nu de Bijbel het woord niet kent, nu moeten wij het ook niet uitvinden en gebruiken. Dat is vrij kortzichtig geredeneerd. Er zijn meer woorden die wij in onze geloofsleer gebruiken, die als woorden zo in de schrift niet terug te vinden zijn. Dat geldt zo ook van het woord drie-eenheid bijvoorbeeld. Maar ook als het woord niet letterlijk gebruikt wordt, daarmee wordt de zaak nog wel beleden. Wat we ermee bedoelen, wat dat woord probeert uit te drukken, dat is toch wel in de schrift terug te vinden en wel degelijk. Ook de voorzienigheid, wat dat inhoudt, zoals het in antwoord 27 omschreven wordt, die almachtige, alomtegenwoordige kracht Gods, waardoor hij het geschapene onderhoudt en regeert, die zaak vindt u keer op keer in de schriften terug. Nog een enkel woord over het woord voorzienigheid. Het woord voorzienigheid, dat kunnen we opvatten als een woord dat samenhangt met het werkwoord voorzien. Van tevoren zien, vooruitzien. We kunnen het ook opvatten als een woord dat samenhangt met een werkwoord voorzien, voorzien in. Voor iemand of voor iets zorgen, in iemands of in iets behoeften voorzien. En beide elementen zitten in de voorzienigheid. Natuurlijk, God heeft alles voorzien. Hij heeft alle dingen van tevoren geweten en hij kent ze, God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. God ziet de gang van de gebeurtenissen, niet alleen maar hij ziet ze, maar hij bestuurt ze ook. Nu, God die alle dingen van tevoren ziet, is ook die God die in alle omstandigheden voorziet. Die in alle omstandigheden in het leven van al zijn schepselen geeft wat naar zijn wijs beleid nodig en nuttig is. De Heere zal het voorzien, zegt Abraham tegen Isaac. En er volgt een spreekwoord uit, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En hoe heeft God er toen in voorzien, toen Abraham zijn zoon Isaac moest offeren? Toen heeft Abraham zijn zoon op het altaar gebonden, toen heeft hij het mes in de hand genomen en toen hij op het punt stond om dat mes te gebruiken om de dodelijke slag toe te brengen en zijn kind te doden en zo op Gods bevel te offeren, toen heeft de Heere, die alle dingen van tevoren zag en die nu ook in alle dingen voorziet, toen heeft de Heere die ram gestuurd. Op dat moment, niet een half uur eerder en ook niet een minuut of een seconde later, maar op dat juiste moment heeft God ingegrepen in het leven van deze twee mensen, Abraham en Isaac, en in het leven van dat dier. En hij heeft toen in zijn voorzienigheid dat dier met de hoornen verward doen raken in de struiken. Er geschiet geen ding bijgeval dat die struiken van zo'n samenstelling waren, dat de horens van dat dier erin verstrikt raakten, was omdat God de God der voorzienigheid is. En zo heeft de Heere zelf dat dier gegeven in Isaacs plaats. En Isaac kon, en Abraham kon dat dier offeren in de plaats van zijn zoon. Dat is nog maar één voorbeeld hoe God voorziet. De Heere Jezus breidt dat uit in allerlei andere voorbeelden. Maar zo hangt dat woord voorzienigheid samen met de voorkennis Gods en met het voorzien van de Heere in alle omstandigheden en in alle fasen van het leven. Nu zijn er veel mensen die op een of andere grond en om een of andere reden niet geloven in de voorzienigheid. Wij zullen niet te veel tijd besteden aan de weerlegging van allerlei dwalingen, maar het is goed dat we het weten dat er heel wat mensen zijn die niet in de voorzienigheid geloven. Er zijn bijvoorbeeld de deïsten, die wel geloven dat God alles geschapen heeft, maar die dan niet kunnen geloven dat God al het geschapene nog onderhoudt en regeert. God heeft het wel allemaal op gang gebracht, maar nu moet de schepping zichzelf maar redden. God heeft voldoende energie gegeven, hij heeft allerlei natuurwetten ingeschapen en daar moet de schepping zich maar mee redden. En het is niet zo volgens hen dat God van ogenblik tot ogenblik ingrijpt, dat God van ogenblik tot ogenblik bestuurt en regeert. Het is volgens hen niet waar dat er geen haar van ons hoofd valt zonder dat God het zo bestuurt, dat er geen mus van het dak valt zonder de wil van de hemelse Vader. Dat zijn voorbeelden die de Heer Jezus gebruikt als hij het over de voorzienigheid heeft. Wel nu, volgens de deïsten is God veel te groot om zich met zulke nietige dingen te bemoeien. En daarom ze geloven niet in wat we de leer der voorzienigheid noemen. Waarom geloven wij er dan wel in? Wel, er is voor ons geen grond om erin te geloven als het niet in de schrift staat. En dat zal ons duidelijk moeten zijn. En dat hoop ik u ook duidelijk te maken vanmorgen, gemeente. Dat het een schriftuurlijke leer is. En dat wij hierbij niet te raden moeten gaan met onze eigen inzichten, met onze eigen wijsheid. We moeten te raden gaan met wat de Heere zegt. Er zijn anderen die weigeren in de leer der voorzienigheid te geloven, omdat dat te veel moeilijkheden oplevert. Goed, het zou nog wel kunnen als we zouden moeten geloven alleen dat God de goede dingen deed. Dat God voorspoed gaf, dat God uitreddingen gaf, dat de Heere vruchtbare jaren gaf en gezondheid gaf. Maar als het geloof in de voorzienigheid moet inhouden, dat we ook geloven dat de onvruchtbare jaren van God komen en dat de ziekte van God komt en dat de tegenslagen van de Heere komen en dat de droogte van de Heere komt en mitsdien ook de hongersnood en dat er daarom ook vele mensen sterven van de hongersnood en dat dat ook Gods besturing is en dat er keelkanker is en spierdystrofie en al die dingen, zeggen mensen, ja, maar van zo'n God wil ik niet weten. Iemand die, een God die zulke dingen bestuurt, die iemand aan keelkanker laat sterven en aan allerlei ernstige ziekten laat lijden en die dat ook bestuurt, als ik moet geloven dat ook die dingen uit zijn vaderlijke hand komen, dan wens ik van zo'n God niet te weten en dan wens ik zo'n God niet te kennen. Dat is iets wat u bijvoorbeeld in de moderne literatuur aantreft. Moderne literatuur die toch ook om andere redenen al zeer afkeurenswaardig is. Maar u vindt onder andere, ik weet niet wie er wel eens wat van gelezen heeft of er wat van op de hoogte is, de boeken van Maarten het Hart, een van de moderne Nederlandse schrijvers, die op deze manier met de leer van de voorzienigheid afrekent en die er zo op grond van deze dingen niets van wil weten. En hij is echt niet de enige. Er zijn er velen. Daar is trouwens op het punt van de leer van de voorzienigheid in christelijke, in theologische kring heel wat aan de hand. Want op grond van deze gedachtegang zijn er veel mensen die begonnen zijn met twijfelen. En toen ze begonnen zijn met twijfelen, toen is dat langzamerhand verder gegaan en dat twijfelen dat werd een afrekenen met en een terzijde schuiven van de leer van de voorzienigheid. Het probleem van zulke mensen is eigenlijk het probleem dat ze vergeten dat je alleen maar in de voorzienigheid Gods kunt geloven als je hebt leren schuilen bij het hart van de Vader. Als je God als Vader hebt leren kennen en zijn vaderlijke zorg en goedheid voor zijn schepselen hebt leren zien en verstaan, dan is het alleen eigenlijk mogelijk om zonder geschokt te worden. Zo te vertrouwen op die Vader dat je weet alles wat er gebeurt staat onder zijn bestuur. En het tweede wat zulke mensen vergeten zijn, dat is dat je over de voorzienigheid Gods alleen maar kunt spreken en in de voorzienigheid alleen maar kunt geloven als je geleerd hebt dat je van jezelf niet meer bent dan een onvernuftig beest. Dat is de les die Asaf geleerd heeft. En pas toen Asaf dat ging beseffen, ging hij zijn mond houden. Wist hij het niet beter meer dan de Heer? Voor die tijd, toen hij nog wat van zichzelf dacht, en toen hij het met zijn eigen rechtsgevoel en met zijn eigen verstand allemaal nog probeerde te beredeneren, toen liep hij vast, toen botste hij en toen... En toen zou hij het geloof in God zijn kwijtgeraakt. Maar toen de Heere hem liet zien wie hij zelf was. Niet alleen hoe hij het doet, maar ook wie Asaf zelf is. Toen de Heere hem daar iets van liet zien, toen leerde Asaf, net als Job, de hand op de mond leggen. Toen leerde hij zich verfoeien in stof en as. En toen leerde hij het ook beleiden dat hij een groot beest was. Groot beest. Wel, u houdt deze twee dingen in gedachten. Het verband met de negende zondag. Het geloof in God de Vader. Alleen in dat licht kunnen wij de voorzienigheid Gods geloven en beleiden. En ook het verband met het verdorven bestaan van de mens. Laten wij leren zwijgen. Laten wij leren om ons verstand ook tot zwijgen te brengen. Ons eigen rechtsgevoel, daar komen we hier niet mee klaar. Daar moeten we ook niet mee proberen klaar te komen. Wij moeten God leren aanbidden. Wij moeten, ik denk aan een woord van de Nederlandse geloofsbelijdenis die in artikel 13 over de voorzienigheid spreekt. Wij moeten niet willen curieuselijk onderzoeken om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij moeten niet tot de daden, tot de onderhouding en de regering Gods komen met de gedachte, nu wil ik het eens begrijpen en nu moet de Heeren het maar eens verklaren. Nu moet de Heeren maar eens rekenschap afleggen. Nee, God geeft geen rekenschap van zijn daden. Want hij is God. Hij hoeft het ook niet te doen. Hij is helemaal niet verplicht om ons te vertellen hoe en wat. Als God er nochtans toch iets van openbaart, als hij een tip van de sluier oplicht, dan is dat alleen maar een bewijs van zijn nederbuigende genade Gods. Maar wat de Heere wil dat wij leren, is voor hem buigen, hem aanbidden, hem in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn soevereiniteit aanbidden en hem als Vader vertrouwen. Leer mij volgen, zonder vragen. Alles wat gij doet, is goed. Wel nu, tegen deze achtergrond gaan we dus naar deze belijdenis van de voorzienigheid. Het bestaat dus uit een kracht, een almachtige, zo wordt hier gezegd, en een alomtegenwoordige kracht. U begrijpt dat wel. Denk nog even terug aan de schepping. Wat heeft God geschapen? Alle dingen. De dingen die we zien en de dingen die we niet zien. De wereld van de zichtbare en van de onzichtbare werkelijkheden. De dingen dichtbij en de dingen ver weg. De dingen op aarde en de dingen in het heelal. Hemellichamen en insecten. God heeft zoveel grote, oneindig grote, onmeetbaar grote en ook zoveel onmeetbaar kleine dingen geschapen. En om dat alles nu te onderhouden, u begrijpt dat wel, is kracht nodig. Wat voor een kracht? Wel een kracht die geen grenzen kent. Een kracht die tot alles in staat is. Een almachtige kracht. En niet alleen een almachtige kracht, waardoor de Heere de aarde, de sterren, de maan, de zon en al de zonnestelsels in stand kan houden. maar ook een alomtegenwoordige kracht. Een kracht die hier is en een kracht die overal is. Een kracht die in het heelal werkt en die in de diepten der zee werkt. Een kracht die in elks leven, in het leven van elk schepsel, groot en klein, tot uitdrukking komt. Almachtige, alomtegenwoordige kracht van God. Dat is het wat de Heere gebruikt. En door die kracht doet hij dus twee dingen. Hij onderhoudt en hij regeert. Soms spreekt men dan ook nog van medewerking als een derde aspect van de voorzienigheid. Ik laat er dat buiten. In de eerste plaats omdat dat een erg moeilijk onderwerp is. En in de tweede plaats omdat de catechismus het ook niet noemt. We houden het dus bij onderhouding en regering. Onderhouding. Zegt de Bijbel dat? Dat de Heere alle dingen onderhoudt? Jawel. In Hebreeën 1 vers 3 lezen we dat de Heere alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. In de psalm die we gelezen hebben vinden we het heel duidelijk. Aller ogen wachten op u. Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open. En verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En we hebben het ook gezongen uit de 104e psalm. Psalm waarin dezelfde dingen tot uitdrukking worden gebracht. Ook dat aller ogen op de Heere wachten. Ze allen wachten op u dat gij hun hun spijs geeft te zijner tijd. Mag ik u een woord lezen uit een Bijbelboek dat misschien wat minder bekend is. Het boek Nehemia in het 6e vers van Nehemia 9. Lezen wij, gij, dat is in een gebed, gij zijt die Heere alleen, gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en gij maakt die allen levend. De Heere onderhoudt van moment tot moment het leven van al zijn schepselen. En als de Heere het niet zou doen, als de Heere zijn hand zou inhouden en niet zou doen wat de 145e psalm zegt. Gij opent uw hand en verzadigt al wat leeft. Als de Heere die hand zou inhouden, als de Heere niet zou geven, dan sterven zij. Dan is er geen leven voor de schepselen mogelijk. De Heer Jezus heeft er ook over gesproken. Hij heeft zelfs ons het advies gegeven om er eens goed op te letten hoe de dingen in het rijk der natuur gaan. In de bergrede heeft hij gezegd, aanziet de vogelen des hemels. Ze arbeiden niet. En nochtans, God voedt ze. Ze hebben geen spijskamer of schuur en nochtans, God voedt ze. Het is de Heere die die vogels het eten geeft. Ze gaan erop uit, ze vliegen her en der, ze zoeken hun spijs. Maar als ze het vinden, is het omdat God het die vogeltjes doet vinden. Aanmerkt de leliën, zegt de Heere. Ze arbeiden niet en spinnen niet en toch hebben ze een schoonheid. Ze kleden zichzelf niet aan, ze zorgen niet voor hun eigen kleding, wil de Heere Jezus zeggen. Maar God heeft ze bekleed met een schoonheid die schoner is dan wat de mensen kunnen fabriceren. God heeft hen hun kleur, God heeft hen hun schoonheid, God heeft hen hun onderhoud gegeven. Let daarop, zegt de Heere. Daar is nog wel wat uit te leren. Daar is uit te leren dat een schepsel afhankelijk is en diep afhankelijk en afhankelijk blijft van wat de Heere hem geeft. We kunnen van alles en nog wat doen. Wij hebben meer verstand dan de vogels. Wij kunnen wel spijskamers en schuren bouwen. Wij kunnen meer dan de leliën. Wij kunnen arbeiden en spinnen. Wij kunnen klederen maken en ons aanschaffen. Maar nochtans, het blijft toch waar. Wat van die vogels geldt en van de leliën geldt, geldt van alle schepselen. Als de Heere zijn hand opent, dan hebben we het. En als hij zijn hand sluit, dan hebben we het niet. Dan zijn onze spijskamers en schuren leeg. En dan zal de mot onze kleding verteren. En dan zal er ramp op ramp zijn. Het is God en God alleen, die het de dieren geeft, die het de bloemen geeft en die het al zijn schepselen geeft. Hij onderhoudt en door hem zijn ze allen levend, zoals we dat in Nehemia 9 lezen. Maar dan niet alleen spreekt onze catechismus van onderhouding, er is ook regering. Dat wil niet alleen zeggen dat, de Heer niet alleen geeft wat nodig is voor leven en levensonderhoud, maar de Heer bestuurt ook alle dingen. Er is niets wat er in deze wereld gebeurt of het is door hem zo bestuurd. Dat geldt van grote dingen, dat geldt van kleine dingen, dat geldt van alle schepselen. Laat ik u een paar voorbeelden noemen uit het boek Daniël. En dat is merkwaardig. Het eerste wat ik u zou willen noemen, dat is een belijdenis van een heidense koning, Nebukadnezar. Maar toen Nebukadnezar dat sprak, was hij door een andere geest vervuld dan toen hij zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat was de boze geest, de geest uit de afgrond die hem toen inspireerde. En in hoogmoed en in waanwijsheid heeft hij zichzelf verheven en dat was tegelijk zijn val. Maar na het einde van die jaren die over hem heen gegaan zijn, waarin hij als een beest vernederd werd, komt zijn verstand weer in hem. En dan is het een andere geest die in en door hem spreekt. Ten einde van deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij. En ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn, en toen heeft Nebukadnezar er toch ook iets van gezien en beleden, van de regeermacht van de Heere, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij, en daar komt het, en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Ik weet niet hoe diep het zat bij Nebukadnezar. Ik weet niet waar het vandaan kwam, of het uit zijn verstand of uit zijn hart kwam, maar de belijdenis is zuiver. Hij heeft beleden de soevereine koninklijke macht, de regeermacht van de koning der koningen, wiens rijk is tot in alle eeuwigheid. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde. Onder de engelen en onder de mensen is er niet één die tot hem zeggen kan: wat doet gij? Er is er niet één die zijn hand kan afslaan en die van God niet weten wil. Zo heeft Daniël het trouwens ook gezegd. Daniël heeft het Nebukadnezar eigenlijk voorgezegd. En misschien is de belijdenis van Nebukadnezar toch nog wel een late vrucht op de prediking van Daniël, toen Daniël hem deze dingen al eerder had voorgehouden. Maar het is niet alleen in het boek Daniël dat we deze waarheid lezen. Het is ook niet alleen over de natieën en over de koninkrijken dat de Heere regeert. Het is ook over het leven van elk afzonderlijk mens dat de Heere regeert. Het is zelfs over het leven van Mussius, de Heere bestuurt. Worden er niet, zegt de schrift, worden hier niet 5 musjes voor een penning verkocht? En niet één van die valt ter aarde zonder de wil van uw hemelse Vader. Er valt geen musje dood van het dak, of Gods wil zit daarachter. Als u uw haren kamt en u ziet in de borstel of in de kam haren die er uitgevallen zijn, dan is dat ook niet buiten de besturing en de regering van de Heere om. Geen haar valt er van uw hoofd zonder de wil van uw hemelse Vader. Bemoeit de Heere zich dan met al die kleine onbelangrijke dingen? Ja, God is groot en wij begrijpen hem niet. Zo groot is God, dat hij in zijn regering zich met alle dingen bemoeit.
dat zijn voor God geen kleinigheden. Dat zijn voor de Heere geen onbelangrijke zaken. Hij heeft zijn zorg, zijn schepperszorg besteed aan elk schepsel. Hij heeft dan ook zijn zorg, zijn besturende zorg in het leven van al zijn schepselen. Nee, er zijn voor God geen kleinigheden. Wij hebben de neiging om te zeggen, dat is belangrijk, dat is niet belangrijk. Zo is het niet. In het raam van de godsregering, waarin alles een plaats gegeven heeft, daar kent de Heere dat onderscheid niet tussen belangrijk en onbelangrijk. Voor hem is het vallen van een musje van het dak ook iets waar hij zijn zorg, waar hij zijn beschikking in heeft. Hij bepaalt de geboortestond, hij bepaalt het stervensuur van al zijn schepselen. U zegt, ja, maar dat kan ik niet volgen, dat is ook zo. Dat de Heere zo groot is dat hij zich met al die dingen inlaat en bemoeit, dat kan ik niet volgen als we dat na gaan denken. En probeer het voor een ogenblik na te denken, dat de Heere hier, met hoeveel mensen zijn we hier samen, maar in elk mens, in elk persoonlijk leven zijn zorg heeft. Niet alleen ten aanzien van de dingen die een ander ziet, en niet alleen ten aanzien van de dingen die op de voorgrond treden, maar ten aanzien van de meest kleine, nietige dingen in uw leven. En ten aanzien niet alleen van uw lichamelijke gezondheid, maar van uw werkkring en van uw eten en van uw drinken en van uw welstand en van uw gezinsomstandigheden. En niet alleen hier, maar alom in deze wereld. Er is niets dat aan zijn oog onttrokken is. Er is niets op de ganse aarde of in de diepten der zee of in de lucht. Ten aanzien van enig van zijn schepselen, of de Heere weet er van ogenblik tot ogenblik alles van. En denk dan verder dan deze aarde waarop wij inwoners zijn. Denk dan aan de planeten rondom ons, aan de sterren en aan het ganse heelal. En er is in al die ruimte van het heelal, dat oneindig is, niets. Of de alwetende, de almachtige, de alomtegenwoordige kracht Gods is er en hij onderhoudt het en hij bestuurt het. Zo groot is God. En daarom wij zullen moeten leren die grote, die oneindig grote God te aanbidden. Voor hem en voor zijn majesteit. En voor zijn grote heerlijkheid diep te buigen. Hoe doet de Heere dat, dat onderhouden en dat regeren? Hij doet het in de meeste gevallen langs de middelijke weg. Door middel van. De Heere gebruikt middelen. De Heere heeft ons daarom ook aan de middelen gebonden. Soms, en daar is de Heere vrij in, soms zet de Heere voor een ogenblik, laat ik het zo zeggen, de natuurwet opzij. De wet die hij geschapen heeft. De mens moet eten, nietwaar? Dat is een wet die de Heere zo geschapen heeft, daar kun je niet van afwijken. Als een mens niet eet en niet geregeld eet, dan wordt hij ziek, dan sterft hij tenslotte. Evenwel, God heeft een enkele maal die natuurwet opzij gezet en bijvoorbeeld Elia en Mozes, zonder voedsel, een lange tijd in leven gehouden. Maar de normale weg is, God gebruikt middelen. En wij gebruiken middelen, omdat God dat zo gewild heeft. Voedingsmiddelen, geneesmiddelen, vooral genademiddelen. Die middelen moeten wij gebruiken. Allemaal, wel bij genademiddelen is het geen vraag of wij ze allemaal moeten gebruiken, natuurlijk. Voedingsmiddelen, moeten we die allemaal gebruiken voor zover ze voorhanden zijn? Is alles geoorloofd? Kan een mens alles eten? Hier krijgen we te maken met het geweten van de mens. Best kunnen zijn dat iemand ernstige bezwaren maakt tegen bepaalde spijzen. Iemand ernstige bezwaren maakt in zijn eigen geweten tegen het eten van kalfsvlees. Alleen al vanwege de manier waarop die kalveren gefokt worden. Dat is ook niet naar de schrift om zo kalveren te fokken en zo in de behoefte van de consumptie van de mens te voorzien.
Dat kan iemands geweten hem best verbieden om dat vlees te eten. Geneesmiddelen, moeten we die ook maar onbeperkt gebruiken? Het zou best kunnen wezen dat dit iemands geweten voor God hem verbiedt om gebruik te maken van röntgenbestralingen. Het zou best kunnen wezen dat iemand in zijn geweten beslist voor God en voor het aangezicht des Heren, daar kan ik niet aan meewerken. Zo zijn er gewetensproblemen. Ook op het punt van verzekeringen bijvoorbeeld. Het punt van inentingen. En hier mag niemand de ander dwingen. Hier hoort ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd te zijn. De een is het zonde, de ander is het geen zonde. Dat zal ten diepste een zaak tussen de Heere en onze ziel moeten zijn. En hier mogen we niet elkanders rechter zijn. Er zijn middelen die door de een wettig en door de ander onwettig geacht worden, waar de schrift zich denk ik niet over uitspreekt. Vandaar dat woord, en ieder zij zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Er zijn ook onwettige middelen, niet door God gegeven, maar door Satan als een verzoeking bedoeld. Loterijen, om zelf op die manier God na te willen spelen, de voorzienigheid Gods te willen helpen om langs die weg ons op een ongeoorloofde manier te verrijken. Maar als God alle dingen bestuurt, zo vraagt iemand, lopen we dan toch niet met een hoop dingen vast? Hoe zit het dan, en ga daar ook nog even op in, met het kwaad. Met het kwaad dat er in deze wereld is. Zondag 9 had het daar al over, nietwaar? Het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. En we zagen vorige week zondag dat met het woord kwaad daar niet moreel kwaad bedoeld is. Niet dat God zonde in ons leven brengt en ons tot zonde verleidt. Dat strijdt met de schrift. De Heere verzoekt niemand, zegt Jacobus. Maar het kwaad dat daar bedoeld wordt, dat is het kwaad van ziekte en tegenspoeden en moeite en verdriet. Dat komt er dus. Ja, dat. Uit welke bron komt dat? Dat schikt hij toe. Doet hij dat? Komt dat ook uit zijn hand? Vraag 27 gaat er weer op in. Die onvruchtbare jaren, die droogte, die ziekte, die krankheid, die armoede, komt ook uit zijn hand. Is dat niet een moeilijk probleem? Dat is het. Dat is het. En toch, het is naar de schrift om het zo te beleiden. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? En hier raken we inderdaad op een terrein waarin we ons verstand niet kunnen vertrouwen, omdat het tekortschiet. Hier komen we op een terrein waarop we ook ons rechtsgevoel niet kunnen vertrouwen, omdat het niet zuiver is. Hier komen we op een terrein waarin we op een gegeven ogenblik moeten zeggen, hier legt God, hangt God zelf een gordijn ervoor. En om nu nog verder te gaan, om nu nog verder in te dringen in de geheimenissen van het godsbestuur, dat zou God verzoeken zijn. Dat zou curieuselijk onderzoeken zijn. Hier moeten wij ons, ik denk weer aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, tevreden houden. Dat wij leerjongeren van Christus zijn. Prachtige uitdrukking. Dat we leerjongeren van Christus zijn. Bent u dat trouwens? Kijk, als we dat niet zijn, dan zou ik zeggen, dan hebben we helemaal geen recht van spreken over de voorzienigheid en de problemen dat dat met zich meebrengt. Wij moeten eerst zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen ons toegeworpen worden. En dat zijn de dingen die in verband staan met de voorzienigheid Gods. En dan geloof ik dat je het ook zo mag verstaan, dat woord dat de Heer Jezus in de bergreden spreekt. Eerst zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen u toegeworpen worden. Wie daar komt,
Wie daar in dat koninkrijk al zijn zaligheid leert zoeken en vinden. En wie de gerechtigheid van dat koninkrijk leert najagen als het eerste en als het belangrijkste in zijn leven. Die zal van God ook genade ontvangen om waarlijk te kunnen geloven in de voorzienigheid Gods. En die zal ook genade ontvangen om te beleiden wat onze catechismus zegt. Ook die onvruchtbare jaren, ook die armoede komt uit zijn vaderlijke hand. Kijk, dan is zo iemand een leerjongen van Christus. Dat is het wat eerst nodig is. Is dat in uw leven zo? Bent u een leerjongen, een leerling van de Heere Jezus? Zit u aan zijn voeten? Is het uw begeerte om niet anders te weten dan wat hij u vertelt? Om niet anders te denken dan wat hij u te denken geeft? Om niet anders te geloven dan wat hij u te geloven geeft? Dat is de beste plaats. Zo de schriften benaderen in die gestalte van iemand die het niet weet. Dat is toch de houding van een leerling? Een leerling moet het allemaal leren. Een leerling moet het allemaal via een ander eerst horen. Wel, uw leerling van Christus moet het allemaal van de Heere Jezus horen. Van die hoogste profeet en leraar der kerk. En zijn ongeluk is helaas dat hij het vaak toch nog meent zelf te weten. En dan kom je in het probleem van Asaf. Asaf ongetwijfeld was een leerling van de Heere. Hij had aan de voeten des Heeren gezeten. Ja, waarlijk. Zo begint hij de 73ste psalm. Ja, waarlijk. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Maar ach. En toen gleed hij uit. Toen struikelde hij. Toen ging hij niet in de houding van een onwetende tot de Heere. Maar toen ging hij als iemand die het weet. Tot de Heere. En hij zou het de Heere vertellen. En hij zou de daden des Heere niet overdenken. Om er lering uit te nemen. Maar hij zou de daden des Heere gaan beoordelen. Hij boog er niet onder. Maar hij heerste erover. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. En hoe was het? Hoe komt het dat het nog maar een schier uitwijken was? Hoe komt het dat hij nog niet helemaal in die weg is omgekomen? Dat is niet omdat hij op het laatste moment nog zelf zichzelf een halt heeft toegeroepen. Maar omdat de Heere in zijn langmoedigheid hem heeft vastgehouden. Asaf stond voor dat gordijn. En hij wilde erin doordringen. Hij wilde in de daden, in de raadselen van het godsbestuur indringen. Hij wilde de Heere begrijpen. Hij wilde ook de leidingen, de besturingen, de regering van de Heere begrijpen. Hij wilde het, om het in de termen van zojuist te zeggen, hij wilde het nu wel eens weten waarom God dat deed. En waarom die aan die verschrikkelijke ziekte sterft. En waarom zijn bestraffingen elke morgen is, en waarom de goddeloze voorspoed hebben enzovoort. Hij wilde het weten, hij wilde dat God het zou verklaren, dat God zich tot hem zou neerbuigen, niet om hem te onderhouden, niet om hem te besturen, maar om hem rekenschap af te leggen. En toen heeft Asaf het geleerd wat er van hemzelf te verwachten is, wie hij in zichzelf is. Niet uit wijsheid heeft hij zoiets gevraagd. Niet uit wijsheid. Niet uit gewilligheid om van de Heere te leren. Maar omdat hij een onvernuftig beest was. En wat doet God met zo'n onvernuftig beest? Ach, wat zou God ermee moeten doen? Hij zou het weg kunnen doen. Hij zou hem kunnen laten struikelen en vallen. En voor eeuwig in de buitenste duisternis laten vallen. Iemand die dat kwaad besteekt om God rekenschap af te vragen van zijn daden. Iemand die denkt dat hij het beter weten mag dan God. En die alle grenzen uit het oog verliest. En die de eerbied verliest. En die zijn besef verliest. Ik ben maar een schepser en hij is de grote schepper. Maar God in zijn ontferming heeft Asaf niet laten struikelen en vallen. Hij heeft hem iets laten zien van het einde van hun wegen. Hij heeft hem in het heiligdom laten ingaan. Asaf was weggelopen van die plaats waar hij als een leerjongere des Heren zat. Maar de Heren brengt hem terug en de Heren gaat hem iets in het heiligdom laten zien. totdat ik in Gods heiligdommen inging. En gemeente, wie daar komt, die begrijpt het nog niet, maar die zwijgt wel. Wie in dat heiligdom des Heren ingaat, die begrijpt nog niet alles. Daar is zijn verstand nog te kort voor. In het heiligdom krijg je niet een verstand dat onbegrensd is. Maar in het heiligdom krijg je eenswillendheid. In het heiligdom krijg je eerbied voor die God. In het heiligdom, daar gaat de mens niet ineens alles doorzien en doorgronden. Maar in het heiligdom leert de mens buigen en zeggen, God is God. En meer nog, in het heiligdom, daar heeft Asaf het geleerd wat het is om die hand Gods als een vaderhand te zien. En eerst had hij zo moeite met God en met het godsbestuur en met de daden Gods. En daarna zegt hij, dan is hij het heiligdom geweest. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan blijft de godsregering een moeilijk punt. Maar dan krijgt de mens als leerjongere van Christus er vrede mee. Ach, er zijn meer vruchten. De catechismus noemt dat in het volgende gedeelte. We gaan daar nu niet op in. Maar dit wil ik nog even noemen. Eigenlijk zou ik er meer tijd aan willen besteden. Maar dat is nou juist het wat in het heiligdom geleerd wordt. Buiten dat voorhangsel, daar staat een mens in raadselen te blikken. En hij ziet niet wat er achter dat voorhangsel gebeurt. Want dat heiligdom, dat is toch achter het voorhangsel, nietwaar? En er mocht niemand komen. En achter dat voorhangsel mag Asaf dan een ogenblik blikken. En achter dat voorhangsel mag een kind des Heren een ogenblik zien. En dan heeft hij er zo moeilijk mee gehad waarom de Heren dit deed en waarom de Heren dat deed. Maar als hij daar mag zijn, dan gaat hij er iets van ontdekken. Van wat Jozef gezien heeft. Jozef, ja, als je het over de voorzienigheid hebt, dan moet je het toch eigenlijk ook over Jozef hebben. Die jongen heeft er wat moeite mee gehad. Die had Gods belofte gekregen. Die had Gods toezeggingen in de dromen ontvangen. En het komt allemaal tot niets. Hij komt in gevangenschap. Hij komt straks in de gevangenis. En daar zit hij. Wat komt er nu van Gods leiding terecht? Is dit Gods leiding? Als er één reden had om met Asaf te klagen over de daden des Heren die hij niet begreep en die hij ook onrechtvaardig moest vinden. Natuurlijk, dat was allemaal onrechtvaardig. Natuurlijk liep hij ermee vast. Jozef door zijn broers verkocht om welk kwaad. Jozef in de gevangenis terechtgekomen, om welk kwaad? Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En dan kost hem dat de vrijheid en dan komt hij in de gevangenis. Hoe kan de Heere het allemaal toelaten? Totdat, ja, en dan zit hij daar. En wat gebeurt er met Jozef? Ik denk dat het een zware strijd in zijn ziel geweest is. Een worsteling waar hij van wakker gelegen heeft en waar hij niet uitkwam. Hoe weet ik dat? Omdat er in Psalm 105 staat dat de rede des Heren hem doorlouterd heeft. En dat gaat niet zonder strijd, doorlouteren. Dat gaat niet zo vanzelf. Dat is in een weg van worsteling, van beproeving. En Jozef heeft het ook niet geweten en die heeft bij God vastgehouden. Maar toen heeft hij het achteraf mogen zeggen. En toen heeft hij de feiten niet anders gezien. De feiten waren hetzelfde. Maar wat zegt hij tegen zijn broers? Gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Toen kreeg hij er achteraf licht over. En toen heeft hij gezien dat en zijn slavenleven. Toen hij daar meegenomen werd naar Egypte en als een slaaf verkocht werd. Toen hij daar in het huis van Potifar zichzelf rein wilde bewaren in de vreze Gods. Maar toen hem dat kwam te staan op gevangenisstraf. Al die dingen heeft hij gezien in het licht van Gods leiding. Toen had hij er ook geen moeite meer mee, want God had het ten goede gedacht. En toen wist hij het, is toch voortgekomen uit zijn vaderlijke hand. Dat is de plaats waar we terecht moeten komen, gemeente. Ook ten aanzien van De leer van de voorzienigheid en de raadselen die dat met zich meebrengt. Als een leer jongeren aan Christus voeten. Of om het met de woorden van de 73ste psalm te zeggen. Ingaan in Gods heiligdommen. En daar het leren. Wie heb ik nevens u omhoog? Wie heb ik nevens u op de aarde? We zingen psalm 73 niet het 8e, maar het 13e vers. Psalm 73 vers 13. Heren, wij mogen aan het einde van ons samen zijn in deze morgen nog weer tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. Ach, gij hebt het ons in uw woord geopenbaard dat gij de God zijt die alle dingen geschapen hebt, maar ook alles onderhoudt en regeert. En op grond van wat u daar zelf van gezegd hebt, beleden wij dat maar. O Heren, wij bidden u, laat dat een belijdenis des harten zijn. En geef genade, o God, dat wij als leerjongeren van u ook deze dingen overdenken en bespreken. Dat is het wat we allemaal zo nodig hebben, om een leerling van u te mogen zijn. En om door u in deze dingen, zowel als in alle andere dingen, onderwezen te worden. Schenk ons die plaats, Heren. Ach, wij kunnen met de dingen van uw godsregering vastlopen. En ongetwijfeld als wij op de onbegrijpelijke en onbegrepen wegen van u staren, dan eindigen we ook in een vraagteken. Dan weten wij niet hoe en wat en waarom. Zelfs al zouden we dan onszelf het zwijgen op willen leggen, dan kan er nog een vuur in onze overdenking branden. Maar wilt gij dan, ja, juist dan ons genade geven om te buigen voor u. Doe ons dan zien, o God, wie we zelf zijn, zoals Asaf het zag. Maar doe ons ook dan zien, zoals Jozef het leerde. God heeft het ten goede gedacht. Oefen ons in deze dingen en wilt gij uw woord gebruiken tot zegen en tot zaligheid om Jezus wil. Amen. We zingen psalm 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. 74 vers 12. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.